Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om weer in jullie midden te zijn. Het is inderdaad wat langer geleden dat ik hier geweest ben. Zo gaat dat soms. De Heer is goed en zeer te prijzen. En ik verlang ernaar dat we met elkaar vanavond ook de Heer Jezus zullen zien. En dat we inderdaad voedsel voor de ziel krijgen om ook de komende week weer in te gaan. Een prachtig lied wat we hebben gezongen. We hebben het 2 keer gezongen. Ik pak het er nog even bij, hè. Lied 870. Wat gaat over de leeuw van Juda die zijn stralende bruid haalt. Hè. We wachten op hem, we verwachten hem. En hij komt spoedig terug. En zolang hij nog niet terugkomt, mogen wij met elkaar samenkomen in zijn wonderbare naam. Wetend dat hij nu in de troon zit, regeert. We zien hem met eer en heerlijkheid gekroond, toch? We kijken niet op de omstandigheden, we kijken niet op wat we om ons heen zien, maar we zien hem met eer en heerlijkheid gekroond. En hij zal terugkomen als de leeuw uit de stam van Juda. Wat zal dat zijn? Hè? Dat zal met een geweldige macht gepaard gaan. En wie weet hoe dicht we bij zijn. Ik had het voorrecht, we waren vorig jaar 25 jaar getrouwd en ik had van iemand tickets gekregen, dus we zijn met 4, zijn wij samen met Linda en met dat echtpaar zijn we 6 dagjes naar Israël geweest. En op vrijdagavond, 1,5 week geleden, op vrijdagavond 8 uur waren we terug. En 11 uur later was de oorlog daar. Niet wetend dat dat zo snel zou gebeuren, maar het is genade dat we op tijd waren. Maar dan sta je daar weer op de Olijfberg en dan denk je, het gaat toch ook echt spoedig gebeuren dat hij terugkomt. En laten we echt volharden tot het einde met elkaar. Hè? En laten we niet afvallen van het geloof. De Heer zal ons vasthouden. Ik heb een foto inderdaad, of een tekening, en daar ga ik mee beginnen. De boodschap. En ik wil nog kort bidden en dan gaan we hierover nadenken. Heer, we loven en prijzen u dat wij vanavond in uw wonderbare naam als familie, als een geestelijke familie samen mogen komen. En heren, we zien de nood om ons heen van mensen die u niet kennen. En we prijzen u, heren, dat wij met elkaar mochten zingen dat ene lied, dat onze zonden vergeven zijn. En dat we als vergeven mensen, als bevrijde mens hier samen mogen komen. Heren, we bidden dat we vanavond opnieuw door uw woord meegenomen mogen worden en dat we bemoedigd en aangespoord mogen worden om niet te verslappen, maar attent te blijven, alert te blijven, zolang u nog niet terugkomt. Heer, help mij om uw woorden te ontvangen. Heer, dat de juiste accenten gelegd zullen worden, maar dat we ook met elkaar voldoende mee mogen krijgen waar we de komende week op mogen herkauwen. Zalf mij met uw Heilige Geest, vanuit uw troon, met woorden van geest en leef. Heer, en open onze harten. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Vorige week zondag had ik geen spreekbeurt, dus toen heb ik onder een broeder gezeten in Uitwijk. Wij zijn tegenwoordig betrokken bij een huisgemeente, of in ieder geval, het is een christengemeente, maar het is in een boerderij. En ik denk dat er zo'n 100 mensen samenkomen. En broeder Richard Greveling sprak daar over de gelijkenis van het grote avondmaal. En die zaterdagavond, daarvoor dus, sprak hij over een brandend hart voor Jezus. En die twee preken bij elkaar, dat deed mij weer herinneren aan dat indrukwekkende schilderij wat geschilderd is door een Italiaanse schilder. En dat zien jullie hier op dit plaatje, naar aanleiding van het visioen van William Booth, de vader of de oprichter van het leger des heils. En William Booth zat op een dag in een bus en hij was op reis door Engeland en zijn gedachten dwaalde wat af en hij keek door het raam en hij zag daar die mensenmassa die aan hem voorbij kwam. Waarvan velen voor zichzelf leefden en voor deze wereld, zonder zich druk te maken om het eeuwige welzijn van hun ziel. En William Booth zegt, ik keek uit het raam en ik zag de mensen met hun drankjes en hun pleziertjes. Ik zag ze dansen op muziek. Daar was een zakenman bezig om geld te maken en weer een ander was bezig met zijn politiek en met alle problemen daarbij. En hij zegt, onwetend, vaak opzettelijk en soms zorgeloos, zag ik de mensen daar gaan. Allemaal op weg naar zijn troon, naar Gods troon. Of ze nu godsdienstig of goddeloos waren, het maakt niet uit. En toen zegt hij ineens, toen ik daarover aan het nadenken was, kreeg ik een visioen. Nou, ik kan het aan broeder Hugo doormailen, het hele visioen, dat is denk ik 3 A4'tjes. Maar ik maak even een samenvatting daarvan. Hij zei, ik zag in een donkere oceaan ontelbare arme mensen drijven. Ze worstelden om boven te blijven. Ik hoorde mensen schreeuwen, gillen en vloeken. Ze dreigden voor eeuwig te verdrinken. En te midden van die donkere, woedende en kolkende oceaan zag ik een machtige rots oprijzen. De top van die rots steeg hoog uit boven de zwarte onweerswolken die boven de woeste zee hingen. Rondom deze grote rots zag ik een soort aanlegsteiger, een breed platform. Tot mijn grote vreugde zag ik dat er voortdurend mensen ontsnapten aan de verdrinking in die kolkende oceaan. Toen ik nauwkeuriger keek, zag ik een aantal van hen die gered waren. Ze waren hard aan het werk om anderen te redden die nog in de oceaan dreven. Ze gebruikten ladders, touwen, boten en andere reddingsmiddelen. Nou, het origineel is ietsje groter, want ik heb niet de juiste kunnen vinden. Maar links zie je nog een boot waar 2 mensen bezig zijn om iemand uit het water te trekken. Hier ligt iemand op het platform die iemand de helpende hand reikt. Daarachter staat iemand die een reddingsboei uitwerpt. Hij zegt, slechts een paar mensen maakten er werk van om drenkelingen te redden uit de zee. Gekocht. Maar niet iedereen was bereid om de prijs te betalen om anderen te redden. En weet je wat mij het meest verwarde? Al deze mensen waren op een bepaald moment gered uit die vreselijke oceaan. Maar ze waren dat helemaal vergeten. Hoe komt dat? Nou, eigenlijk heb je dus op deze foto, op deze plaat, en daar wil ik vanavond met jullie een beetje over nadenken en met een appel afsluiten, maar eigenlijk zie je hier 3 soorten mensen. We weten dat er 2 wegen zijn, hè? De weg naar de hemel, de smalle weg, en de weg naar het verderf, naar de eeuwige ondergang. Maar hier zien we eigenlijk 3 mensen op deze foto. 3 soorten mensen. Mensen die verloren zijn. Mensen die in de zee dreigen te verdrinken. Maar op het platform heb je eigenlijk 2 soorten mensen. Zij die met passie leven voor het evangelie. Zij die alles eraan doen om zich in te zetten, om anderen te redden. Maar er zijn er ook die zijn gered. En die hebben een fundament gekregen die... Ja, ze bevinden zich op het platform, maar ze zijn bezig voor zichzelf en voor de pleziertjes van deze wereld. Er is er eentje die is aan het fitnessen, er zijn er die zijn lekker aan het eten met elkaar. Nog weer iemand die is lekker muziek aan het luisteren, iemand is daar aan het schilderen. En daarachter staan er 2 ruzie te maken en voor zit een verliefd stelletje. Nou, meest links zit er ook er wordt zaken gedaan. Een vrouw met een aktentas. En daar wil ik het vanavond een beetje over hebben. Over onze passie voor de Heer Jezus. En om ook zijn boodschap uit te dragen. En nou, we gaan met elkaar bladeren met mij even naar 1 Korinthe 2. We gaan eerst met die even nadenken over diegenen die in de golven zijn. 1 Korinthe 2. Daar lezen wij ...1 Korinthe 2 vers 14... Daar lezen we dit: maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Nou, wat wordt hier over? Dit gaat eigenlijk over die man, die vrouw die daar dreigt in de golven onder te gaan. Paulus noemt die de natuurlijke mens. In het Grieks wordt daar het woord gebruikt psychikos. Wij kennen dat van het woord psyche. En psyche, dat vertalen wij met ziel. En ziel zouden we kunnen omschrijven als wil, verstand en emoties. Dus kortom, de natuurlijke mens is diegene die leeft voor zijn eigen wil, volgens zijn eigen verstand. En hij leeft overeenkomstig zijn eigen gevoelens. Het is de ongeestelijke mens die in duisternis leeft. En dan wordt hier gezegd dat de dingen van God, die zijn voor hem dwaasheid. Nou, de dingen van God, als je Paulus bestudeert, dan spreekt Paulus over de dingen van God, dan heeft hij het over de persoon van de Heer Jezus Christus. Dan heeft hij het in hoofdstuk 1 over het woord van het kruis. Is voor degene die verloren gaan dwaasheid. De mensen die begrijpen de boodschap van het kruis niet. Het is voor hen, je zou kunnen zeggen, ze begrijpen het niet, het is gewoon Chinees zou je kunnen zeggen. Wat je ook tegen hen zegt, ze weten niet waar het om gaat. Ze hebben geen persoonlijke relatie met God. Hoe komt dat? Nou, er staat hier, hij kan ze ook niet leren kennen omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Dat wil zeggen, hij mist de Heilige Geest. Zijn geest is dood. Als we wederom geboren worden, ontvangen wij een nieuwe geest. Een levend gemaakte geest, waardoor wij kunnen communiceren met God. Maar van nature is de geest van de mens dood. En omdat hij nou de Heilige Geest mist, kan hij ook niet een juist oordeel vellen over de geestelijke dingen. Hij begrijpt die dingen gewoon niet. Zoals Paulus dat zegt in hoofdstuk 1, vers 18. Het woord van het kruis is dwaasheid. Ja, natuurlijk, als je het hebt over dat wij een zondig hart hebben, dat we daarom de hel verdiend hebben. En dat God heilig is en de zonde niet door de vingers ziet. En dat hij vervolgens dan het allerliefste wat hij had, zijn enige geboren zoon, gegeven heeft voor onze zonde. Dan zegt de wereld, hoe kan een liefhebbende vader dat doen? Hoe kan die zijn zoon offeren aan het kruis? Ja, dat is nou het wonder van het kruis. Dat is nou het wonder van het evangelie. Dat God voor doodschuldige zondaren, voor mensen die de ondergang hebben gediend, die altijd voor zichzelf hebben geleefd, dat hij zijn zoon heeft gegeven om hen een groot cadeau te geven. Hè? Hij wil ons een groot cadeau geven. Hij wil ons vergeving van zonde geven, een persoonlijke relatie met hem en eeuwig leven. Nou, die natuurlijke mens, die kan zich heel religieus gedragen en heel mooi praten. De afgelopen week had broeder Job van Beek met Hart voor het Gezin, onderdeel van Hebron Missie, hadden ze een stand geregeld op de gezinsbeurs in Gorinchem. Een reformatorische gezinsbeurs. Waar denk ik 95% refo's lopen. Dat wil zeggen dat zijn mensen die komen uit de reformatorische kerk, waar ik zelf ook van vandaan kom. En Alinda die moest even die stand mee inrichten en die zegt tegen mij, joh, ga even bij Job kijken, het is best wel leuk hoe ze dat gemaakt hebben. Ik zei, nou laat ik me net de kleren aantrekken. En ik daar naartoe en ik dacht even daar 2 uurtjes te gaan. Maar ik ben dinsdag de hele dag geweest. Woensdag de hele dag geweest. En donderdag de hele dag geweest. Waarom? Omdat ik de grote nood zag van mensen die dreigden verloren te gaan. En dat ze open stonden om over het evangelie te praten. Niet iedereen evenveel. Maar je merkt dat sommigen heel religieus konden praten. Want er was bijvoorbeeld een stand voor de Gereformeerde Bijbelstichting, dat wil zeggen King James only, hè, Statenvertaling alleen. En daar zetten ze zich voor in en dat levert, die krijgen subsidie of hoe zeg je dat, giften. Daar kan een gemeente van dromen zoveel, maar alleen maar om die Statenvertaling te bewaren. Ik zeg niet dat dat niet verkeerd is, maar als je dan doorpraat met die mensen, hebben ze geen persoonlijke relatie met God. En er is daar een andere stand, de Vereniging tot Behoud van de Zondagsrust. 40.000 leden, ze krijgen een tientje per lid, 4 ton, om de Vereniging van de Zondagsrust in gang te houden. Nou, is het niet goed de zondag? Ik vind het heerlijk dat we 1 dag rust hebben. Maar als je doorpraat met die mensen, ik zeg het niet neerbuigend, maar ze staan er in een zwart pak en ze kunnen precies vertellen hoe God de mens bekeert. En ze kunnen precies vertellen hoe je de zondag moet doorbrengen. Maar als je doorpraat over heb je nou een persoonlijke relatie met God, mag je weten dat je zonden vergeven zijn, dat weten ze niet. Dus die liggen net zo goed reddeloos verloren met een zwarte pak in de Volkenzee. En ook zij hebben de Heer Jezus nodig. De natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Wat is er nodig? Nou, wat Paulus zegt in hoofdstuk 2 vers 10, aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. Ja, er is openbaringskennis nodig, hè? Onze geestelijke ogen moeten geopend worden voor het kruis van Golgotha. Voor het volbrachte werk van de Heer Jezus aan het kruis. Nou, wat betekent dat? Als hier nou vanavond iemand is die zegt, ja, ik ben ook eigenlijk zo iemand. Ik sta nog niet op die vlonder. Ik heb nog geen fundament. Nou ja, dat is het eerste plaatsen wat we nodig hebben. Een fundament voor ons leven. Er staat hier in hoofdstuk 3 vers 10. Hè, er staat, ieder dient erop toe te zien hoe hij daar bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Wij allemaal hebben een fundament nodig voor ons leven. En dank God als je met vrijmoedigheid liederen kan zingen dat je zonden vergeven zijn. En dat je mag weten, zijn naam geeft mij het overwinningsleven. Als die Heer, de Heer daar je ogen voor hebt geopend, prijs hem daarvoor. Maar ja, dat fundament, dat is wel nodig in ons leven. Of we nou 15 zijn, of 17, of 20, of 35, of 60. Wij hebben allemaal dat fundament nodig. De Heer Jezus die heeft die kloof overbrugd. We kennen misschien wel dat plaatje van twee bergen. En dat er een kloof is door onze zonde en dat aan het kruis verbinding maakt tussen die ene berg en die andere berg. Nou, dat is wat Christus voor ons heeft gedaan. Christus heeft ervoor gezorgd dat een goddeloze zondaar weer een relatie kan krijgen met een heilig God door het kruis van Golgotha. Nou, die boodschap, die moet aangenomen worden. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Hier gaat het over niet aannemen. Maar wat zegt de Bijbel wel om een fundament te krijgen? Nou, dat wij Christus moeten aannemen. Christus aannemen. Dat wil zeggen aanvaarden, vertrouwen. Dus niet zoals heel veel mensen zeggen, Heere, wilt u mij bekeren? Dat wordt dan wel eens gebeden, Heere, wilt u mij bekeren? God wil de mens bekeren. Hij wil ons redden. Hij wil dat wij onze zonden belijden. Wat we fout hebben gedaan in ons leven. Waar we hem verdriet mee hebben gedaan. De zonden die hij aan ons bekend maakt. Hij wil dat we die eerlijk belijden. Maar vervolgens hem ook danken voor het offer dat Christus gebracht heeft. En dat was een volkomen offer. Een volmaakt offer. Want toen de Heer Jezus uitriep, het is volbracht. Toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. De Vader was tevreden met het offer van zijn Zoon. Zullen wij er dan vandaag ook mee tevreden zijn? En het niet in onszelf zoeken? Aanknopingspunt in onszelf? Nee. De Heer wil dat wij onvoorwaardelijk op dat plaatsvervangende offer vertrouwen. Nou, dat wordt ons aangeboden, het wordt ons verkondigd. Daar mogen we het met vrijmoedigheid aannemen. Maar als we hem aannemen, dan moeten wij wel beseffen, en lees met mij even naar 1 Korinthe 1 vers 9, wat daar staat. God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Dus als wij de Heer Jezus aanvaarden, goed lezen, kinderen, jongeren, goed lezen. Wij worden geroepen tot gemeenschap met Gods Zoon, de Heer Jezus. Die is de Christus, de gezalfde, de door God aangewezene. Maar dan komt het, onze Kyrios. Onze Heere. En dat laatste, dat moeten we niet vergeten. Waarom nou? Afgelopen week, ik moest spreken in een gemeente aan de aanleiding van mijn geestelijke groeicursus over de les zelfbeeld en identiteit. En er was een jongen die had twee meiden meegenomen, twee jonge dames meegenomen. En aan het eind van de avond heb ik met hen kennis gemaakt. En wat bleek nu? Deze twee jonge meiden die kwamen uit het New Age. En die waren in coronatijd, waren ze, ja, ze noemden zichzelf wappies. Dat wil zeggen, ze waren overal tegen, maar het gaf hun geen blijvende voldoening. En ze gingen verder op zoek. En toen kwamen ze uiteindelijk bij het evangelie uit, bij de Heer Jezus. Maar wat zeiden ze toen? De een die kwam uit de wereld, die liep inderdaad met een King James onder de armen. Dus die kwam uit de wereld, maar die hecht waarde aan een betrouwbare vertaling. De ander kwam uit de gereformeerde gemeente oorspronkelijk. Maar ze zeiden, er is in coronatijd een opwekking geweest onder de New Agers. Honderden zijn er tot geloof gekomen. Maar wat we zien is dat er in deze tijd een Christusbewustzijn is onder de New Agers. Maar dat er veelal een karikatuur van Jezus wordt geleerd. Een Jezus die een goed voorbeeld is voor de mensen, maar niet de ware Jezus die voor ons aan het kruis is gegaan, die voor ons geleden heeft voor onze zonden en die Kyrios Heer wordt van ons leven. Nou, dat is heel belangrijk. Paulus die waarschuwt verderop in de tweede brief, hè, dat er een gevaar is, dat er een slang komt, dat is wel zeggen de duivel komt en dat daar een andere geest gaat waaien onder christenen. Waar een andere evangelie verkondigd wordt en een andere Jezus. Wat is dat voor een Jezus? Nou, dat is een Jezus van het nieuwe kruis. Een Jezus waarin de scherpe kantjes en de radicaliteit van het kruis verdoezeld wordt. Vergeten wordt. Straks zeg ik er nog wel wat over. Hè? Maar de ware Jezus is degene die aan het kruis gaat. De boodschap van het oude kruis. Dat wil zeggen, zijn naam geeft mij het overwinningsleven. Over zelf, over ego, over zonde. Dat ons leven daadwerkelijk getransformeerd wordt naar de Heer Jezus. Dus laten we bidden, ook als jullie, ik weet dat jullie ook een biddende gemeente zijn, maar laten we bidden, juist ook voor die New Agers, dat ze tot de ware Jezus zullen komen. Die onze Heere is. Nou, ik vind het zo mooi, hè, kinderen, jongeren, dat woordje gemeenschap. God is getrouw. Door wie u geroepen bent tot gemeenschap. Dat is een oud woord eigenlijk. Maar dat betekent eigenlijk een intieme liefdesverhouding. Een intieme liefdesverhouding. Wij worden geroepen tot een intieme liefdesverhouding. En mag ik je nou vragen, ken jij die intieme liefdesverhouding al? Leef je zo met de Heer Jezus? Dat je fundament hebt voor je leven en dat God je dat fundament hebt gegeven, dat hij op een rots heeft gezet. En dat je nou mag weten een nieuwe schepping te zijn en dat God jou wil gebruiken voor de eer en de glorie van zijn naam. Maar ook dat je uit gaat reiken naar de mensen om je heen. Dat je gaat redden die ten dode wankelen. Nou, dat is de eerste groep mensen. De tweede groep mensen, dat is die groep die inderdaad passie heeft voor de Heer Jezus. En die geest vervuld willen leven tot Gods eer. Lees met mij even in hoofdstuk 2 vers 15. Dat is de tweede groep. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachte van de Heere gekend dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachte van Christus. Wat is er gebeurd? Toen wij tot geloof kwamen, toen hebben wij de geest, de Heilige Geest ontvangen. Paulus zegt het, hè? Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen en we mogen nou in alles op hem vertrouwen. Nou, hoe heerlijk is dat, hè? Leven door de geest, in afhankelijkheid van de geest. Dat je in alles hem nodig hebt. Op je werkplek, om te spreken wanneer het moet, te zwijgen wanneer het moet. Om vrijmoedigheid te krijgen, om kracht te krijgen, om zonde te overwinnen. We lezen hier in hoofdstuk 2 vers 12, wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld. Dat wil zeggen, dat is het oude leven. toen leefden voor deze wereld en voor de dingen in deze wereld. We hebben een nieuwe focus gekregen omdat wij hebben ontvangen de geest die uit God is. Opdat. Met het doel dat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Ik heb dat denk ik hier al eerder uitgelegd, maar voor degenen die er toen niet waren, zeg ik het nog een keer. En voor degenen die het wel hebben gehoord, is het goed om het elke keer weer te horen. Maar in de wedergeboorte ontvangen wij de Heer Jezus en alle geestelijke zegeningen. Het is als een groot cadeau. We ontvangen in één keer de Heer Jezus en al de schatten die daarbij horen. Maar de grote vraag is, begrijpen we dat op één dag? Wat er in dat cadeau zit? Nee, dat begrijpen we niet. Dus de Heilige Geest gaat in de rauwe werkelijkheid van het dagdagelijkse leven. We hebben te maken in ons huwelijk soms met het elkaar niet begrijpen. We hebben soms te maken met tegenslagen, met aanvechtingen van de duivel. Nou, in die dagdagelijkse werkelijkheid gaat de Heilige Geest uitpakken, openmaken, dat staat hier, wat wij in Christus al genadig geschonken hebben gekregen. Nou, daar hebben we een leven lang voor nodig. En het kan zijn dat de ene keer het vaderhart van God voor je open gaat, de volgende keer dat je autoriteit hebt over de boze en dat je in Jezus' naam de boze mag bestraffen. En weer de volgende keer dat je met vrijmoedigheid mag bidden voor genezing. En de andere keer dat je weer gaat zien wat het betekent dat je de Heilige Geest hebt ontvangen. Dat je verzegeld bent met de Heilige Geest en dat niemand jou uit Gods hand kan rukken. Nou, zo gaat de Heer dat allemaal openmaken. En de geestelijke mens, ja, die staat daarvoor open, die heeft er een honger naar, hè. En die verlangt ernaar om steeds meer in zijn denken gevormd te worden naar het beeld van de Heer Jezus. Hè? Want wat staat er in de laatste woorden van vers 16? Maar wij hebben het denken van Christus. De geestelijke mens die wil steeds meer gaan denken zoals de Heer Jezus. En als ik nou in het kader van dat plaatje mag zeggen, Hij verlangt ernaar om steeds meer naar de wereld om zich heen te kijken door de ogen van de Heer Jezus. Paulus zegt het verderop, hè. Hij zegt, van nu af aan kennen wij niemand meer naar het vlees. Nou, wij kunnen soms op een hele wereldse, vleeselijke manier naar elkaar kijken. Maar ook wel naar de mensen om ons heen kijken. Denken, wat is dat toch voor, hoe kan dat toch? Joh? Die man die is, nou goed, dan zijn ze miljonair. En dan moeten ze een nog groter schip. En dan moeten ze een nog groter huis. En dan denk je wel eens, wat. Nou ja, daar kan je allerlei oordelen over hebben. Paulus zegt hier ook, hè, hij zegt hier, hè, dus de geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf wordt hij echter door niemand beoordeeld. We laten ons niet beoordelen. Degene die ons oordeelt is God. Ik denk dat wij ook in die zin ook op moeten passen met oordelen over mensen, want de Heer Jezus was ook zonder oordeel. In de zin van toen daar die vrouw kwam, hè, die in overspel gegrepen was. Nou, we kennen dat verhaal, hè, hoe de Heer Jezus daar liefdevol met die vrouw omging. De farizeeën en de schriftgeleerden, die hadden hun oordeel klaar. Het denken van Christus, dat wij steeds meer zullen gaan denken zoals de Heer Jezus denkt. Steeds meer naar de dingen gaan kijken zoals God het ziet. Omdat wij de Heilige Geest hebben ontvangen op het moment dat wij besneden werden van hart. Paulus zegt in Filippenzen 3 vers 3, want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen, onder leiding van de geest dienen, en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Onze focus is Jezus geworden. Leven voor Hem. Roemen in Hem. En niet op onszelf vertrouwen en ook niet meer op de mensen om ons heen. Nou, deze geestelijke mens die groeit op de leerschool van de Heilige Geest in datgene wat hij in Christus heeft ontvangen. En hij zal steeds meer en meer leven vanuit het kruis. Want er staat hier in vers 18 van hoofdstuk 1. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. En hij zegt, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Nou, daar kan je een hele boodschap over houden. Maar de boodschap van het kruis, dat betekent leven van het kruis en opstanding. Dit wetend dat onze oude mens met Christus gekruisigd is. Paulus heeft zich ervoor ingezet. Dat was zijn focus. Hij zegt in hoofdstuk 1 vers 17, ik ben niet gekomen om te dopen, maar het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. En dat is nou het grote gevaar van deze tijd. Het grote gevaar van deze tijd is dat het kruis van Christus zijn inhoud verliest. Ik heb het al gezegd, dat er dat het nieuwe kruis verkondigd wordt. Dat is een kruis waarin je zelf kan blijven, waar je naar de hemel kan gaan, maar waar je niet hoeft te bekeren van je egocentrische leven, van je zelfgerichte leven, daar waar je eigen ik levend kan blijven, waar je de zonde aan de hand kan houden, waar zonde geen zonde meer is, maar waar wel wordt verkondigd dat het eeuwige leven op je wacht. Het laatste over de geestelijke mens. Ik geloof dat de geestelijke mens ook een teer geweten heeft. Dat de geestelijke mens een nauw geweten heeft, een tere gezindheid heeft. Want Paulus die gaat verderop, gaat hij beschrijven dat er een dag komt die door vuur ontdekt zal worden. Er komt een dag, hij noemt dat in de 2e Korinthebrief, de rechterstoel van Christus. Hij zegt daarover, want wij allen moeten voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wij zullen niet meer in het oordeel voor de grote witte troon komen als we gelovig zijn, maar we moeten wel rekenschap afleggen hoe wij als christen ons leven hebben doorgebracht. Dus ja, die mensen die daar op dat platform staan, wij staan daartussen en ik weet niet waar wij staan, dat moeten we ook voor onszelf afvragen, maar het gaat erom, wat zegt Paulus, hoe hebben wij hem gediend? Hoofdstuk 3 vers 10. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij bouwt. Nou, wij bouwen met elkaar, aan de gemeente. We mogen onderdeel zijn van de gemeente. En nou gaat het erom met welke gezindheid wij hier samenkomen. Met welke gezindheid wij onze plek innemen. Ik ben ervan overtuigd dat een geestvervulde christen, alles wat hij doet, dat doet hij voor de Heer. En niet voor de mens. En niet voor de mens om hem heen. De geestvervulde christen, hij verlangt ernaar om met de juiste gezindheid en de juiste motivatie de dingen te doen die hij doet. En dan gaat het niet in de eerste plaats om kwantiteit, maar om kwaliteit. Want als je het hebt over hout, hooi en stro, hoofdstuk 3 vers 12, ja, dat is volume. Je ziet vrachtwagens volrijden met hout, hooi en stro. Maar je ziet geen vrachtwagens vol met goud, zilver en edelstenen. Dat is veel minder aan kwantiteit. Dan gaat het vooral om de kwaliteit. En dat is wat Paulus duidelijk maakt. Een geestvervulde christen, die is niet zozeer bezig met veel voor God te doen, maar vooral ook waarom doe ik de dingen die ik doe. En met welke gezindheid doe ik het. En met welke motivatie. Hij verlangt ernaar dat God verheerlijkt wordt door zijn leven heen. En daarom moeten we altijd weer ons hart toetsen op de juiste motivaties. Op de juiste instelling, de juiste gezindheid. En als we daarin sensitief blijven, gevoelig blijven, dat we doen voor hem, dan ben ik ervan overtuigd dat het goud, zilver en edelstenen zal zijn. Dat wil zeggen, het is kostbaar voor God. Het zal stand houden op de dag als we staan voor de rechterstoel van Christus. Nou leven we in een tijd, en dan ga ik naar de derde toe. Nou leven we in een tijd waar het heel makkelijk is om als christen af te haken, af te glijden. Het is heel makkelijk, we leven in een tijd waar we heel snel toch weer tot dat vleeselijke leven kunnen vervallen. En Paulus die zegt dat hier in hoofdstuk 3, vers 1. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, die geestvervuld zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Nou, dat woordje vleeselijk, wat staat daar in het Grieks? Daar staat het woordje sarkikos. En wat betekent sarkikos? Dat betekent beheerst door zondige begeerte. Beheerst door zondige begeerte. Wat zijn dat voor mensen? Het zijn jonge kinderen in Christus. Lees met me mee, het staat hier, hè? Als tot jonge kinderen in Christus. Maar op de een of andere manier zijn ze vleeselijk en groeien ze niet. Er staat in vers 2, hè, ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kon dat ook nu nog niet verdragen, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u nijd of afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Hier gaat het dus heel specifiek over de tong. Het gaat hier over dat eigen ik, wat onvoldoende de consequenties van het kruis begrijpt. Het woord van het kruis is toch ten diepste niet duidelijk. Hij beseft niet dat zijn tong ook aan het kruis is gespijkerd en daarom... Ja, ik ben van Paulus, ik hoor graag die voorganger. Ja, ik hoor graag die voorganger. Paulus zegt, als je zo denkt in partijen, als je zo voor de ene groep kiest of voor de andere groep kiest, nou, dan ben je eigenlijk nog heel vleeselijk bezig. Geloof je niet dat God dwars door al die voorgangers werkt, samen met alle heiligen, de veelvuldige wijsheid? Ze hebben elkaar toch nodig? We zijn toch allemaal eenzijdig van nature? Of ik moet zeggen, ook in het lichaam van Christus zijn we allemaal heel snel eenzijdig. We hebben elkaar nodig. Samen met alle heiligen. Nou, dat begrepen ze niet. Hier gaat het dus eigenlijk over, hè, over een voorbeeld van, als het gaat over melk en vast voedsel, gaat het over een baby die geboren wordt en er is eigenlijk geen groei. Iedereen is blij. Baby is geboren, 7 pond, gezond. En de moeder begint borstvoeding te geven, maar na een jaar... Nou, geen gram gegroeid, nog steeds 7 pond. En ook nog niet toe aan boerenkool. Nou, daar is een kind daar nog een jaar niet aan toe, denk ik. Hè. Maar uiteindelijk blijft de persoon als het ware een geestelijke baby. Blijft voortdurend steken bij de eerste beginselen. En ik denk wel eens dat dat een nood is, ook van onze tijd. En hoe belangrijk het is dat wij met elkaar... Ja, naar de volmaaktheid voortvaren. Dat we de eerste beginselen achter ons laten en dat wij geestelijk mogen groeien. En waar begint dat nou? Dat we gaan doen wat er in de Bijbel staat. Dat we niet alleen hoorders van het woord zijn, maar ook daders van het woord. En dan spreekt Paulus, hè, over de noden die er zijn in de gemeente. Ik wil er vanavond niet te lang bij stilstaan, want ik wil vooral ook naar het appel. Maar hij spreekt dan over die tweedracht, maar hij spreekt verderop over zedeloosheid, over hoererij, over seksuele onreinheid, wat er ook in de gemeente was. Onvoorstelbaar ook wat je op de gezinsbeurs hoort, hè, wat de nood er ook is op dat gebied, ook in christelijke gezinnen. En dan spreekt Paulus de gemeente aan op hun positie. Hè. Dan zegt hij, blader even met mij mee, want het is goed om dat te lezen, 1 Korinthe 6 vers 11. Sommigen van u zijn dat wel geweest. Maar u bent schoongewassen. Maar u bent geheiligd. Maar u bent gerechtvaardigd in de naam van onze Heer Jezus. En door de geest van onze God. Broeders en zusters, ik wil jullie gewoon vanavond opnieuw meenemen. Om even te laten zien wat dat betekent dat u op dat platform staat. De Heilige Geest heeft een innerlijke vernieuwing in u en jou en mij bewerkt. De Geest van God heeft ons verbonden aan die ene naam onder de hemel gegeven. Onze positie, onze nieuwe status is dat wij schoongewassen zijn door het bloed van Jezus. En als we ondergedompeld zijn in water, dan hebben we onze oude leven begraven. En zijn we opgestaan in een nieuw leven. God heeft ons geheiligd, apart gezet van de wereld. En ik moet dat elke keer weer horen. Ik ben apart gezet. Ik heb de Heilige Geest ontvangen. De geest van de wereld die altijd weer probeert te trekken en altijd weer probeert ons terug te krijgen. Dat is het oude leven. We zijn gerechtvaardigd, we zijn vrijgesproken van onze zonden. Er is geen veroordeling meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Het evangelie betekent een boodschap van genade en dat betekent dat wij een 10 hebben ontvangen. En waarom zeg ik dat nou? Nou, om het goed te begrijpen. In het boekje van Charles Leiter over rechtvaardiging en wedergeboorte, dan gebruikt hij het voorbeeld dat hij op de universiteit zit en dat hij het verlangen had om altijd te streven naar die 10. En dat hij op een gegeven ogenblik een module kreeg met natuurkunde of scheikunde. En het was praktisch, dat was een practicum. En tijdens de eerste les zei de professor: ik wil jullie bemoedigen. We beginnen allemaal dit practicum met een 10. Die heb ik al jullie gegeven. Jullie hebben allemaal een 10 gekregen. En laten we nu met elkaar gaan genieten van het practicum, natuurkunde, scheikunde. Geniet ervan met volle teug. Ze begonnen met een 10. En dat is wat er eigenlijk hier staat, hè? Kijk, wij hebben altijd weer het idee, als we ervaren dat het vlees weer soms zo opspeelt in ons ego, dat we als het ware weer naar die volmaaktheid moeten werken, hè? We moeten naar die 10 toe werken. Maar wat is het evangelie? U bent schoongewassen. U bent geheiligd. U bent gerechtvaardigd. Dat betekent, je hebt die 10 al ontvangen. Oh, dan kan ik zeker gewoon lekker voor mezelf leven. Ja, dan heb je het niet begrepen. Dan begrijp je het niet. God heeft ons gerechtvaardigd. Hij heeft ons vrijgesproken. Om vervolgens gehoorzame christenen te zijn. Vanuit verwondering, vanuit dankbaarheid. Maar niet van een soort wettische, activistische spits. Hè, van, oh ja, nou moet ik naar die 10 toe gaan werken. Nou moet ik worden als de Heer Jezus. Nee, in Christus zijn we volmaakt. Zijn we afgewassen, zijn we geheiligd en zijn we gerechtvaardigd. En dat is nou juist wat die christen in Korinthe niet begreep. Paulus moest het opnieuw onderwijzen. Want ja, uiteindelijk, dat is ook wel een van de dingen natuurlijk. Hè, die liefde, hè, dat was het geheim, de uitnemendheid van de liefde. Blader even met mij naar hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13, vers 4. He, daar staat, er is heel veel activiteit. Er is heel veel activiteit in de gemeente. Maar Paulus zegt, maar als je nou de liefde niet hebt, ja, dan is het net als een kind wat met 2 van die deksels van een pan tegen elkaar loopt te kletteren. Nou, als moeder zegt, alsjeblieft hou op man, ik kan dat niet aanhoren. Kinderen zijn soms euforisch en dan staan ze met 2 van die deksels tegen elkaar aan te kletteren. Nou, dat zegt Paulus, dat is het christenleven. Als je de liefde mist, de zelfopofferende liefde mist. Nou, wat zie je dan vervolgens? En nou draai ik het even om. Als die liefde nou ontbreekt. Nou, dan ga ik het even omleven. De christen die in zijn vlees leeft, die is ongeduldig. Ik probeer jullie even te triggeren. De christen die dus eigenlijk weer terugvalt in zijn vleeselijke leven, die is ongeduldig. En die is niet vriendelijk voor zijn naast. En die is jaloers. En die pronkt als het ware. Die schept op. En die zet zichzelf centraal. De christen die toch weer de dingen vanuit het vlees doet. En vanuit zijn ego. Die doet heel gewichtig en opgeblazen. Die is eigenlijk hoogmoedig. En die handelt ongepast. Dat wil zeggen onhandig. Die is gewoon lomp, zou je kunnen zeggen. Hij mist de sensitiviteit. En samenvattend zou je kunnen zeggen, hij zoekt zijn eigen belang. Hij leeft weer voor zichzelf. En hij wordt heel snel verbitterd, geprikkeld. En denkt eigenlijk heel snel slecht weer over die ander. En verblijdt zich over de ongerechtigheid. En verheugt zich over leugens. Dat wil zeggen, ja, hij krijgt de leugen weer lief. De leugen krijgt weer ruimte in zijn leven. Dat is toch niet zoals wij willen leven, broeders en zusters. Zo is het toch niet bij ons. De heer Jezus zegt tegen de gemeente in Efeze, in Openbaring 2, bedenk van welke hoogte je gevallen bent. Nou, wij hebben elke keer weer dat woord van appel nodig. Elke keer moet ik dat weer horen van ja, maar je bent op dat podium, of je bent op die fundament gezet, op de heer Jezus Christus gezet, hè? Daar moet je weer niet van afvallen, dan moet je wel op. Nou, we blijven door genade erop staan, daar ben ik van overtuigd. Als God een goed werk, wat al in een van de gebeden is gezegd, als God een goed werk in ons begonnen is, dan zal hij het voleindigen totdat de dag dat hij terugkomt. Dat geloven we. We geloven dat God niet laat varen het werk dat zijn hand begon, maar we moeten wel gehoorzaam zijn. We moeten wel elke keer als de Heer met ons praat, en we moeten een koerswijziging maken en er is bekering nodig op een bepaald gebied in ons leven. Misschien zijn we inderdaad de laatste tijd een beetje onvriendelijk geweest voor elkaar. Of misschien zeg je, ja Heer, ik worstel nog met ongeduld. Inderdaad Heer, ik heb weer leugens in mijn denken toegelaten. Dan moeten wij ons daarvan bekeren. En welk woord wordt ervoor gebruikt voor bekering? In Openbaring 2 vers 5, metanoia, vernieuwing van je denken, verandering van je denken. Je moet weer gaan denken zoals de Heer Jezus denkt. Je moet je vullen met hem. En wat betekent dat? Nou, dat betekent dat je met Paulus moet zeggen, dat je weer moet gaan beseffen wat het betekent dat je zijn eigendom bent. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Dat je duur gekocht bent, verheerlijk dan God door middel van je lichaam. Bedenk dat je een nieuwe schepping bent geworden. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. En dat is zo bevrijdend om dat te beseffen. Blader met mij even naar 2 Korinthe 5 vers 17. Daar gaan we een beetje ook mee afsluiten zo. Maar dat is zo mooi, hè. Ik wil jullie meenemen naar die nieuwe positie. 2 Korinthe 5 vers 17. Broeders en zusters, wij zijn een nieuwe schepping. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Nou, hij heeft net daarvoor gesproken over, zo kennen wij elkaar niet meer naar het vlees. Wat wil dat zeggen? Nou, dat je naar de mensen om je heen en de dingen om je heen bekijkt vanuit je nieuwe positie en niet meer op een aardse manier. Je leeft nog wel op aarde, met aardse relaties, maar je bent zelf een nieuwe schepping en je kijkt naar je ouders en naar de mensen om je heen als een nieuwe schepping. Waarom? Omdat je die nieuwe geboorte bent ondergaan, hè? Johannes 3 vers 3. En nou moet je de nieuwe mens aandoen, zegt Paulus in Colossenzen 3 vers 10. Hè? De nieuwe mens, dat oude leven leggen we af. Dat is een proces van vallen en opstaan. Daar gaat tijd overheen. Maar daar zijn we toch mee bezig, broeders en zusters. Om die oude jas uit te doen, de leugen af te leggen, de waarheid aan te doen. We ontvangen een nieuw leven in Christus. Niet door die oude mens te restaureren, die oude Arjan Baan. Dat is oud, daar heeft God mee afgerekend. In het watergraf is die begraven en daar is broeder Hugo bij geweest. Dat was midden in de nacht bijna. Hè? Na een dienst hier. Het is 10 jaar geleden nu. Ik ben nu 50 en ik was 40. Hè, dat ik hier sprak en dat we s'avonds om 10:45 geloof ik, hebben we dat, die oude Arjan Baan begraven. Maar betekent, en vult het maar voor jezelf in, dat God niks meer verwacht van die oude Arjan Baan. Hij wil nou een nieuwe mens in mij scheppen, door de Heer Jezus Christus, door zijn geest. En weet je, vanuit verwondering mogen we hier met elkaar heerlijk die oude liederen zingen, die glorieklokkenliederen, Johannes de Heer, maar ook opwekkingsliederen. Een nieuw lied heeft God in ons hart gelegd. Psalm 40 vers 3. Een nieuw lied. En waar gaat het in Psalm 40 over? Nou, ik was in modderig slijk. Dreigde ik onder te gaan. Maar God heeft mij eruit getrokken. En mij op een rots gezet. Ik heb vaste grond onder de voeten gekregen. En nou mogen we die nieuwe liederen. Die al oude liederen mogen we als nieuwe liederen zingen. Tot eer van de Heer. En we weten. En dat is ook wat Paulus bedoelt. Het oude is voorbij, alles is nieuw geworden. Betekent ook hè, dat we nou een nieuwe weg hebben naar het vaderhart van God. In mijn eertijd was ik bang voor God, voor een heilig God. En nu weet ik dat ik met respect, met ontzag, met eerbied, door het offer van de Heer Jezus, met vrijmoedigheid God vader mag noemen. En mag weten dat ik een levengevend hoofd in de hemel heb, die weet wat ik nodig heb. Ik ben van hem in alles afhankelijk. Ik heb een Heer, een verheerlijkte Heer in de hemel, die door zijn geest woont in mijn hart als de opgestane. Zijn naam geeft mij het overwinningsleven. Nou, wees dan bemoedigd. Misschien kan soms dat vlees weer de kop opsteken. Hè? En kan je inderdaad zeggen met 1 Korinthe 13, hè, van, oh, wat mis ik dan soms weer de liefde. Maar weet je, we hebben Jezus nodig. We hebben zijn liefde nodig. We hebben hem nodig. Laat je vullen met hem. Roem in hem. Je bent hem, ben je één gemaakt. Nou, verlangen wij daarna, broeders en zussen, om daarin te blijven groeien. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. En is hij op weg naar die nieuwe stad. Het nieuwe Jeruzalem, waarvan we hebben gezongen. En dat hij straks terugkomt. En dat hij zijn stralende bruid thuis haalt. En dat we voor eeuwig bij hem mogen zijn in die nieuwe stad. Nou, zolang we hier nog op aarde leven, wil de Heer dat we dat geestvervulde leven leven. Dat we leven vanuit Christus, als een nieuwe schepping. En weet je, dat vind ik zo mooi, hè, dat als de Heer ons tot een nieuwe schepping maakt. Ik moet altijd denken weer aan de eerste schepping. De aarde was woest en leeg. Duisternis was over de afgrond. Hè? En de geest van God zweefde over de wateren, woest en leeg. Dat was jouw leven. Golven, woest en leeg, chaos. Duisternis lag over de watervloed. En toen kwam God daar in je leven. Daar zijn licht en er was licht. En God maakte scheiding tussen licht en duisternis. En dat is wat de Heer aan het doen is in ons leven. Dat we onderscheidingsvermogen krijgen om te zien wat licht is en wat duisternis is. Dat wat van God is en dat wat van de duivel is. Dat wordt alleen maar sterker. Dat je vanuit Gods perspectief die dingen mag zien. Maar ook wat daar is in je leven aan duisternis. Dat eruit gaat, dat er aan de oppervlakte komt. En dat we het in het licht brengen en dat we ervan verlost worden. En wat gebruikt God daarvoor? Dan gebruikt hij het kruis voor. Het wonder van het kruis. En ik heb het al gezegd. En dan sluit ik me af. Het oude en het nieuwe kruis. We leven in een gevaarlijke tijd. Ik rij natuurlijk best wel veel door het land. Ik preek her en der. Maar ik ben soms zo verdrietig, hè, over wat je hoort ook onder christenen in huwelijken. Wat je hoort onder christenen waar ze nog mee strijden. En ik weet het wel, we hebben allemaal zo onze eigen strijd. Maar dat mensen heel vaak overgaan tot de boodschap van het nieuwe kruis. Een kruis waar je rechtop kan blijven staan. Een kruis waar je niet hoeft te bekeren. Een kruis waar een christelijk tintje over wordt gegeven. Een romantisch beeld van het kruis. Maar het aloude Bijbelse kruis is de boodschap van de Heer Jezus die zegt, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelf zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En het woordje leven, daar staat het weer het woordje psyche. Zelfs zijn eigen wil, verstand en emoties. Dat wil zeggen, wat geef je prioriteit? Gaat het je om Jezus? Gaat het erom om zijn discipel te zijn? Of wil je toch ten diepste je eigen leventje blijven leven? Kan dat eigenlijk wel? Wat gebeurt er? Hoe zit het nou, hè, als iemand zijn eigen leven blijft leven? En zich niet wil bekeren? Nou, ik denk dat er twee mogelijkheden zijn. Of je bent niet wedergeboren. Je hebt gewoon de Heilige Geest niet ontvangen. Of je begrijpt heel weinig van de boodschap van het kruis. Het kruis was een martelwerktuig. Het kruis was verschrikkelijk in die dagen. Het kruis betekent de dood. Het kruis betekent een langzaam afsterven. En dat is wat God aan het doen is in ons leven. Hij komt met zijn geest in ons wonen. En hij laat ons het kruis zien. Ik voor u, terwijl jij de eeuwige dood had moeten sterven. Maar hij laat ook zien, jij bent samen met mij gekruisigd. Je hebt je leven begraven in het watergraf. En daarom niet meer leven vanuit zelf. Niet meer leven vanuit je eigen ik. Maar leven door de kracht van de Heilige Geest. De godsdiensten en de wereld die begrijpen daar niets van. Die zijn blind daarvoor. Maar zij die de Heere mogen kennen, die verlangen daarna om die diepte van het kruis al meer en meer te verstaan. En die verlangen daarna om met het lied ook straks te zingen. Hè? Machtige Heer, grote verlosser, iedere dag kneden uw handen mijn leven als klei. Zo vormt u mij naar uw plan. U roept mij om voor u te leven. Aan u alleen wil ik mij geven. Trek mij, o Heer, steeds dichter naar u toe. Zullen we daar met elkaar om bidden. Heren, wij komen voor uw troon in gebed. En als we naar Rotterdam kijken, heren, en naar deze buurt, dan zien we daar mensen in de golf. Moslims. Mensen van allerlei nationaliteit die u niet kennen. O God, hoe kunnen we hen bereiken als wij met onszelf bezig zijn? Hoe kunnen we hem bereiken als we zelfs ruzie maken met elkaar of in het huwelijk zo soms aan het strijden zijn met elkaar? Heren, we willen opnieuw tegen u zeggen, wij verlangen ernaar om een geestvervulde gemeente te zijn. Wij verlangen ernaar om een kandelaar te zijn, die licht verspreidt. Heren, dat mensen uit die donkere golven, vol onweer, Heren, die dreigen voor eeuwig verloren te gaan, dat ze hier naar dit platform mogen komen, waar we Christus als fundament mogen hebben. Waar we de reddingsboei uit mogen werpen. Waar we mensen mogen redden van de ondergang. O God, geef mij bewogenheid. Geef ons de gezindheid van Christus. Geef ons de ogen van de Heer Jezus. O Heer Jezus, u zag de scharen vermoeid en verstrooid zonder herder. Heren, zo zien we ook de mensen om ons heen. Heren, ik bid voor mezelf en voor ons. Heren, dat wij niet opnieuw door ons vlees geleid zullen worden, maar vul ons met zelfopofferende liefde. Dat we niet onze eigen belangen zoeken, maar dat we samen met elkaar uw belang zoeken. Heren, misschien zijn we de scherpte in ons leven kwijtgeraakt. En hebt u duidelijk met ons gesproken ook over een gebied in ons leven waar we misschien toch weer vleeselijk zijn geworden. O God, we mogen het heel eenvoudig u belijden en vertellen. Wetend dat uw bloed reinigt van alle zonden. We danken u, Heer Jezus, dat u ons schoon gewassen hebt. We danken u, Heer Jezus, dat we door u geheiligd zijn. We danken u dat we vrijgesproken zijn. En dat u het goede werk wat u begonnen bent zal afmaken. Maar Heren, we hebben elke keer weer die aansporing nodig. Heren, om ons hele leven aan u te geven. Heren, we bidden zo voor deze gemeente. U weet wat er nodig is. U weet waar de uitdagingen liggen. U weet waar de vreugde en de dankbaarheid is. O God, zegen ons. Zegen ons vanuit uw troon. Met meer kennis van uzelf. We verlangen naar Jezus. Kostbaar lam dat stierf voor ons. O Heer, wij geven onszelf opnieuw aan u. En alles wat we doen, Heer, we willen het doen voor u. Heer, met de juiste motivaties, met de juiste intenties. Heer, wilt u zo in ieder geven wat nodig is in zijn of haar taak en roeping. Heer, geef ons uw kracht. Vul ons voortdurend met de Heilige Geest. O Heren, we hebben u nodig, zo nodig. Heren, wilt u ons helpen naar geest, ziel en lichaam. Verkwik ons, Heren. En ook als we de week die voor ons ligt weer in mogen gaan. En die als het ware de wereld weer ingaan waarin de mensen dreigen verloren te gaan. O Heren, wilt u die mensen ook op ons pad brengen. Wilt u ons de juiste woorden geven. Wilt u ons vrijmoedigheid geven om van Jezus te getuigen. Maar wilt u ook zelf trekken met koorden van liefde? Wilt u mensen trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht? Zegen de tieners in ons midden en zegen de kinderen. U weet wat een ieder nodig heeft. Bescherm ons met uw kostbaar bloed, Heere. Voor de aanvallen van de duivel, maar ook voor de geest van de wereld die zo kan trekken. Houd onze kinderen heel dicht bij u. Heere, we weten dat de zuigkracht van de wereld sterk is, maar de trekkracht van omhoog is sterker dan de zuigkracht van de wereld. O God, ontfermt u zich over deze gemeente. We loven en prijzen u, Heere, voor wie u bent en wat u doet. In Jezus' naam. Amen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn onmisbare vrede. Dat is zijn shalom. Amen.